Ja, wat doet hij eigenlijk?
Ja, iets met tech.
Welkom bij Iets met Tech, de podcast. De podcast die soms ook echt over tech gaat. En samen met Dimitri Vleugel
en Ruud Karis
hebben we het deze week onder andere over slimme deurbellen die eigenlijk helemaal niet zo veilig blijken te zijn.
Tinder heeft een functie waarmee je kan laten weten met wie je op date gaat.
En als je online vals speelt in een spelletje, dan kun je daar een flinke celstraf voor krijgen. Dus dit en meer in deze aflevering van Iets met Tech. Veel plezier! Dimitri, wij hadden het net in het voorgesprekje er even kort over dat er veel AI is in deze wereld, in deze nieuwswereld. Dus ja. Bij deze besluiten we voor deze aflevering geen AI.
Ik ga daar enorm mijn best voor doen. Ik ben het helemaal met je eens. En als ik dat denk ik ook, word ik dan oud of zo, dat ik niet met de nieuwe geiten mee wil en zo. De opa spreekt. Maar ik denk ook gewoon dat het zo breed wordt opgepakt. En iedereen wil er snel over meepraten. Zodat ze niet dom lijken en zo. Dat gevoel heb ik echt. Dus
ja. Ik zit een beetje op van die golven. Soms denk ik, wow, dit is vet. Hier wil ik dingen mee doen. Hier wil ik enthousiast over vertellen. En soms denk ik ook, laat me maar even met rust. Het is weer even goed geweest met alle AI dingen.
Ja, want ik... Soms dan denk je, oh, we kunnen echt al veel. En dan zie je wel eens dingen, denk je, ja, weet je, is dit het nou? Ja, dus ik, maar goed. Even een klein voorbeeldje nog. We hebben laatst die Suno, dat we onze eigen, ja. We hebben allebei favoriete podcast over media. Maar ik heb nog een andere podcast, die heet Man, 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 podcast. Het is toch guilty pleasure dat ik daar naar luister. En die zei, jongens, iemand heeft een jingle voor ons gemaakt en ingestuurd. En die gast was helemaal enthousiast. Dat bleek dus ook gewoon de AI van Google te zijn. En het was echt, Rut, bizar. Gewoon, het was folky, het was goed Nederlands. Echt ongelooflijk, echt.
Ik heb hem ook gehoord. Ik luister die podcast ook.
Oh, oké. Okay.
Wisten we niet van elkaar, maar nee. Nu wel dus. volgens mij is het tool overigens niet van Google. Ik had hem ook even opgezocht. Het was Udio, dus audio zonder ja. A.
Ook dat van Google was. Oké, okay,
dat gaat van Google. Ja, dat zei hij wel, maar ik kon niet vinden dat die van Google was. Nee. Maar los daarvan, ik heb hem nog in mijn lijstje staan om toch even naar te kijken.
Ja.
Maar voor een aflevering die niet over AI gaat, is de hoeveelheid AI tot nu toe best groot wel.
Sorry luisteraars, klachten kunnen naar podcast@ietsmettech.nl en dan zullen wij onze verontschuldigingen aanbieden. Ruud, jij mag beginnen met het eerste onderwerp, kom op.
Nou ja, als we nu toch even over klachten bezig zijn. De laatste tijd vallen me een aantal dingen op van apps die niet zo goed werken. Of die in ieder geval met Android Auto of CarPlay niet zo goed werken. Want vorige week was in het nieuws dat WhatsApp in Android Auto niet goed werkte, is je kon wel berichten zien binnenkomen, je kon ze horen, maar je kon geen reacties sturen. En dat is natuurlijk wel jammer dat zo'n grote app, die zoveel gebruikt is, die een veilige, tussen aanhalingstekens, functie voor in de auto maakt om berichten te sturen, dat gewoon ineens niet meer werkt. Wat misschien weer in de hand kan werken, dat mensen toch hun telefoon even in de hand pakken of toch even gaan appen. Dat is jammer. En ik heb zelf ook nog twee dingetjes die niet zo lekker werken. Nou, zoals je weet, ik gebruik inmiddels weer een iPhone, dus ook CarPlay. En dat zijn twee dingen die vind ik niet zo lekker werken in de auto. En dat is Slack. Dat is, voor die dat niet weet, is een communicatietool. Kun je ook mee bellen. Een huddle noemen ze dat.
Ja,
huddle.
Ja.
Is lekker om te zeggen. Huddle.
Huddle. Heb ik ook een huddle?
Precies. Ja, mooi zuidelijk woord.
Dank je. Goed, hè?
En het lastige daarin is als ik zelf bel, dan gaat dat prima. Maar als ik gebeld word en op wil nemen in de auto, dan lukt dat niet. En dan hoort de andere mij niet. Of de microfoon werkt niet. En dan ben je gewoon een kwartier verder. En stiekem ben je er toch op je schermpje aan drukken en irriteren. Waarom werkt dat nu niet? En waarom doet hij het nu niet? Dus ja, ik vind eigenlijk dat ze gewoon moeten zorgen dat dit soort dingen werken.
Ja.
Het blijft... Ja, je wil dit gewoon gebruiken. Je wil dit zonder frictie gebruiken. En dat lukt dan niet. En dat frustreert. En misschien heb ik daar meer last van dan anderen, weet ik niet. Of irriteer ik me daar meer aan. Maar dat is niet, niet zoals het hoort. En hetzelfde is met Waze. Nog steeds mijn favoriete navigatie-app in de auto. Die wil steeds dat ik de app open om te zorgen dat die überhaupt gaat werken. op CarPlay. Dus dat wil zeggen dat ik mijn telefoon moet pakken, dat ik Waze moet openen en dat ik vervolgens dan pas de navigatie kan gebruiken. Ik ben inmiddels wel achter wat daar het probleem van is, maar wat een iPhone doet, die checkt elke x paar dagen bij mij. Hey, deze app gebruikt, mag de hele tijd toegang tot jouw locatie. Is dat wel de bedoeling? En als je dan per ongeluk een keer op nee klikt, dan zijn die instellingen wel anders. Dus dan moet je eerst weer eigenlijk een soort van de app openen om toegang tot jouw locatie te geven. En dan kun je hem pas gebruiken. En ik klink nu misschien als een hele zure oude man. Maar ja, ik
helemaal niet. Want ik vergelijk het bijvoorbeeld in de test met de oortjes van Fairphone. Vergat hij inderdaad vaak instellingen. Dan had ik zeg maar ANC aangezet. Deed ik ze terug in een doosje. Deed ik ze weer in. En dan stond ANC weer uit. En ik moet zeggen dat nu heb ik dat is minder bij die Motorola's die ik nu aan het testen ben. Maar ook daar is het mij wel eens overkomen. Dat ik denk van het geluid is wat minder. Omdat die ANC gewoon weer uitstond. Nee, ik had die ANC aangezet. En dan moet hij ook aanblijven. Maar even in reactie op jouw irritaties. Het valt wel op dat het valt bij Google op, maar ook bij andere grote apps, is dat ze blijkbaar toch een beetje nonchalant worden met functies die ze al een tijdje geïmplementeerd hebben, dat die op een gegeven moment geen aandacht meer krijgen en dan gewoon niet meer goed werken. En ik vind dat slordig. Ik vind dat echt heel slordig. Waar zou dat aan liggen, Ruud? Is dat continu maar die race om nieuwe dingen te brengen om bij te blijven?
Het wordt uiteindelijk ook, en Slack ook, en ook andere apps. Het is zo groot en veel wat ze moeten onderhouden. En ik kan me voorstellen dat als je aan de ene kant aan een schroefje draait, en aan de andere kant iets misschien niet helemaal goed blijft zitten.
Ja,
waardoor het gewoon niet optimaal werkt.
Ja.
Het is dan alleen de vraag, hoe snel of hoe goed kun je dat oplossen?
Nou,
hoeveel updates heb je daarvoor nodig om dat helemaal op te lossen? Of hoe snel signaleer je dat?
Ja, ik ben benieuwd hoe ze testen. Ik neem aan dat ze beta testen, maar dan moet je niet in een lab doen. Dat moet je gewoon in het veld doen. Dus je moet gewoon 1000 mensen in verschillende landen die beta geven en zeggen eerst 2 weken volop testen en feedback geven. Ik denk wel dat ze dat doen, maar blijkbaar is het daar dan toch niet uitgekomen. Kijk, als het bij 0,2% van de gebruikers voorkomt en je hebt 1 miljoen gebruikers, dan is het verwaarloosbaar. Maar dan nog zijn er 0,2% van die mensen
absoluut die last gezien van hebben. Zijn dat heel veel gebruikers.
Ja, absoluut gezien dat heel veel gebruikers. Ja. Dus dan is het geen grote fout in de software, maar wel 20.000 gebruikers die heel erg geïrriteerd zijn.
Hey, kun je die beta-testen van vroeger nog herinneren bij Android?
Ja.
Dan riepen we onze gebruikers op om toegang te krijgen tot een gesloten forum. En dan mochten ze een aantal apps beta-testen. En we hebben dat met nu.nl gedaan.
Ja, dat was de grootste.
Nog een keer.
Ja.
En de NS hebben dat nog een keer mee gedaan. Dat was echt altijd superleuk om te doen. En mensen waren ook heel enthousiast om dan nieuwe functies te testen.
Nou, wat toen heel erg opviel, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, is dat, ik wist dat niet, maar mensen, als je mensen iets kunt geven wat een ander niet heeft, dan vinden ze dat fantastisch. Want met de nu.nl app, toen we dat, dat zeg ik al een tijdje geleden hoor, lieve luisteraar. Maar echt honderden en honderden mensen die er waren zelfs mensen die gingen ons via persoonlijke e-mail benaderen of ze dan toch niet mee mochten testen.
Mm-hmm.
En we hadden daar geen eens een prijs aan gehangen eigenlijk. Dat hebben we later pas gedaan. Maar het is echt bizar.
Een grote markt, het field testen van
Ja. Van apps. Plus dat testers van Android World waren altijd rigoureus. Geen genade.
Ze waren duidelijk.
Ze waren duidelijk, ja. Dus ja. Nou ja, inderdaad. Nou, ik hoop inderdaad dat... Ik weet dat Waze luistert naar ons, dus die gaan het vast oppakken.
Precies.
Ja.
Precies. Hey, jij had iets over de Vision Pro meegenomen.
Nou, inderdaad. We hebben het al eerder gehad in een van de eerste afleveringen van Iets met Tech over de Vision Pro. En toen hadden we geen hands-on, maar we hadden er wel wat over gezegd. Nou, het was best een groot ding natuurlijk, om heel veel mensen en ook mensen die er verstand van hebben gezegd van, nou, dit staat gelijk met de introductie van de nieuwe iPhone. Hè? Zo'n qua formaat, qua grootte, qua nieuw hoofdstuk. En, maar het blijkt nu dus in een rondgang in de winkels in de United States dat de belangstelling enorm afneemt. Hè? Dus om zo'n ding te kopen kun je naar een winkel en dan kun je een test aanvragen, moet je een afspraak maken en dan wordt uitgelegd hoe dat ding werkt. En dat ging van een aantal mensen per dag naar een aantal mensen per week. En ja, dan kun je jezelf afvragen hoe dat komt. Hoe dat komt. Nou, Ruud, en ik heb mezelf dat afgevraagd. Andere mensen ook. Daar heb ik over gelezen. Mijn take is, en daar mag je even op reageren, is dat het is geen hype, maar toch wel een beetje een hype. Is dat mensen in het begin natuurlijk ontzettend nieuwsgierig waren en die dachten echt van, nou ja, mijn leven gaat veranderen en ik hoef nooit meer uit mijn stoel. Maar het blijkt gewoon niet zo te zijn. Dus dat er nog zoveel haken en ogen aan zitten, als we even niet de prijs meenemen, maar dat er nog geen, nou, zoals Bloomberg schreef, killer apps zijn die je moet gebruiken, die je echt die next level ervaring geven. Iemand schreef ook van, ja, als je zo'n ding wil gaan gebruiken, dan ben je best wel eventjes bezig. Snap je dan? Dan moet je dat ding op je hoofd zetten, die accu moet aan, de software moet opstarten, snap je? Dus dat is niet zo, een telefoon die pak je, die ga je gebruiken. Hè? Netflix, dat zet je aan, dat ga je kijken. Maar met dat apparaat was het, dus je moet er echt bewust voor kiezen, ik ga nu de Vision Pro gebruiken. Iemand anders zei ook van, nou, het is eigenlijk toch best wel asociaal om in gezelschap te gebruiken met andere mensen die zo'n ding niet hebben. Dus dat doe je niet. Dus je doet het alleen als je in een hele lange commute zit in het vliegtuig bijvoorbeeld, of in de trein. Of als je thuis werkt in je eentje. Nou ja, is dat het dan waarvoor je het moet hebben? Dus er waren een heleboel redenen dat mensen zeiden van, nou ja, dat wordt minder. En het is het ouderwets kip het ei verhaal, of dat nou Vision Pro is of kijk, Huawei heeft hetzelfde probleem. Huawei mag geen Android meer gebruiken. Die gaan hun eigen systeem maken en het systeem is prima. Alleen hun grootste probleem was, hoe krijgen wij de apps heel snel ook in dat systeem? En dat was een groot probleem. Ja, als je die apps niet hebt, dan heb je de mensen niet. En als je de mensen niet hebt, dan heb je de apps niet. Want dan zeggen al die ontwikkelaars, ja, ik ga niet voor 500.000 mensen ontwikkelen. Dat doe ik niet, het kost me te veel geld. Dus kip het ei verhaal.
Ja, en ik denk ook dat de Vision Pro was absoluut een hype. En in tweede instantie is het misschien wel gewoon een gimmick. Want het is natuurlijk super vet om daar een film in te kijken, of een voetbalwedstrijd, of weet ik veel wat, te spelen of te doen. Maar na een paar keer heb je dat gezien, is het nieuwe een beetje ervan af. En dan is de vraag, blijf je het dan ook gebruiken?
Ja.
En als dat zo is, dan kan het een lange termijn succes worden met de huidige versie. Maar ik weet niet of dat zo gaat zijn met de Apple Vision Pro. En datzelfde was natuurlijk het geval met Google Glass. Dat was ook fantastisch in het begin. En mensen spraken je aan en je kon filmen als je op de fiets zat. En ja, maar eigenlijk, als je hem dan even op hebt, denk je, wat een irritant ding. Je moet hem super vaak opladen en je hebt iets heel cyborg-achtigs boven je oog zitten, wat er eigenlijk wel een beetje gek uitziet.
Ja.
Dus ja, de hype is dan, met door de media en enthousiaste reviewers, wordt die heel erg opgewekt. Maar nu, nou, ik zag inderdaad, vroeger waren een paar demo's per dag en nu een paar per week, waarvan er nog mensen niet komen opdagen. Dus ja, je ziet wel dat in ieder geval de initiële hype wel een beetje achter de rug is. En nu is het de tijd dat er ook echt nog meer toegevoegde waarde gaat komen voor een apparaat als de Apple Vision Pro.
Ja. Ja, we gaan het zien. Maar ik denk, dat stond er ook in 2025, komt er wel weer een iteratie, zoals dat mooi heet, op dit product die een stuk goedkoper gaat zijn. Waardoor je weer meer mensen krijgt die het aanschaffen. Waardoor het weer ik denk zeker wel dat er een progressie in zit. En dat we ergens wel op een moment gekomen dat ook andere mensen zich er tegenaan gaan bemoeien. Dat is natuurlijk al. Alleen, ja, hoe heet het? De Quest van Quest? Hoe heet dat ding van Meta? Meta Quest, die is al heel erg goed. Alleen ja, die is nog een beetje op de achtergrond. HTC doet al heel veel dingen met de Vive. Eigenlijk niemand zegt dat, maar die doen dat heel erg goed. Want die zijn gelijk naar de B2B gegaan en die doen daar fantastische dingen mee. Dat moet het misschien ook eens een keer induiken als iets met tech. Dus ik denk zeker dat het wel gaat gebeuren. Alleen ja, dit is het nog niet. Maar eerlijk is eerlijk, kudo's naar Apple dat ze dat toch gebracht hebben. En dat ze daar toch in investeren. Dus het investeren is geen probleem, ze hebben geld zat. Maar
hey, maar je zei het net over HTC. Ja. Ik weet dat wij daar een keer een demo van gehad hebben. Misschien wel 10 jaar geleden op Mobile World Congress. Van de HTC Vive.
Ja.
Dat was toen hun die grote witte VR-bril. Ja. Doen ze daar nog steeds dingen mee, weet je dat?
Jongen, het is echt. We hebben afgesproken dat we de volgende IFA dat we samen gaan. Dat heb je me beloofd. Dan gaan we weer kijken. En er zitten nog een aantal mensen bij HTC die jij nog kent. Dat is echt, dat is echt cool. Ja. En wat HTC doet is met die Vive, ze hebben zich niet op de consumenten geconcentreerd, maar meer op de B2B. Ze zijn in verschillende vlakken actief, waaronder in de filmwereld. Dus ze maken heel veel met greenscreens, doen ze heel veel. Maar ik heb ook een hele mooie toepassing gezien, is dat zij scans, bijvoorbeeld als jij een scan krijgt van je torso omdat er iets mis is, dan kunnen mensen dat bekijken op het beeld en dan kunnen ze zo zeg maar plakje voor plakje door je lichaam heen reizen. Maar als je dat met de HTC Vive software combineert, dan kunnen ze een 3D visual maken, waardoor iemand op het beeldscherm dus echt in 3D dus door je lichaam heen kan. Op beeld. Maar daarna, als iemand de bril opzet, dus een arts, die kan echt zeg maar in een soort in jouw lichaam gaan kijken, waardoor die veel beter diagnoses kan stellen, veel beter in detail kan kijken, dingen kan inkleuren, kan isoleren, waardoor die veel betere diagnoses kan stellen. Ik heb daar een demo van gezien en het was echt freaky. Ik moet even helpen er aan dat ik dat filmpje even deel in op de TikTok en Instagram van Iets Met Tech.
Ja, mooie ontwikkelingen.
Ja.
En je HTC was vroeger natuurlijk heel grote smartphones, hè? En ik heb net tijdens jouw klein betoogje even gezocht wat ze nu nog met smartphones doen. Nou, niks. Ze hebben nog één toestel op de markt, dat is vorig jaar zomaar uitgebracht.
Ja.
En dat was het. Daar doen ze echt helemaal niks meer mee.
Nee, maar als je dat verliest, dan verlies je dat ook hard. Want je kunt niks verdienen. Ze hebben geprobeerd met crypto dingen, met een crypto wallet erin. En wel nee, kom op, gaan kappen. En doen waar je goed in bent. En ze zijn hier heel goed in. Ruud, ja. Wij hebben een Nederlands bedrijf die ook ergens goed in is. En ik heb dit niet in de voorbereiding gezegd. Dus het is een verrassing voor jou. Maar wanneer de mens... De mensch dit luistert, is de nieuwe Flitsmeister is uit.
Ah ja.
Ik heb gisteren onder embargo heb ik het persbericht gehad. Hij volgens mij, als ik het goed herinner, is de Flitsmeister Dash die uitkomt. We hebben de One gehad, we hebben de Two gehad. En de Flitsmeister Dash wordt een gadget die is rond en die kun je op je vent plaatsen. Dus op je, hoe heet dat, waar je lucht uitkomt in je auto. Ja,
ventilatieroostertje.
Ja, en je kunt hem op je dashboard met een mount plaatsen. En het heeft dus een veel betere display waar veel meer informatie op zit. En als ik de renders mag geloven, want voor mij waren het geen echte foto's, maar renders. Ja, ziet dat ding er echt wel chic uit. En Flitsmeister is ontzettend populair. Want ik had er op iets, op Nozi.nl had ik er al een paar keer over geschreven. Hè, van jongens, ze teasen dat. En er kwam geen verkeer op. Maar op een gegeven moment schreef Bright, die schreef erover. En opeens ontplofte dat. Dat artikel van Bright was gewoon echt het beste van de hele dag. Gewoon 50.000 keer gelezen. Dus Flitsmeister leeft ontzettend bij de mensen in Nederland.
Mm-hmm.
Dus, en de pre-order die is nu bezig. Dus ik heb de prijs niet in mijn hoofd zitten. Ik weet niet of dat in de voorinformatie stond. Maar Flitsmeister heeft 1,5 jaar gewerkt aan de opvolger van de Two. En die ziet er heel anders uit. En ik ben echt benieuwd. Ik krijg als het goed is een sample opgestuurd. Dus we gaan een review krijgen.
Ik ben heel benieuwd. Ik zou dat eigenlijk ook wel proberen. Ja, ik gebruik wel de Flitsmeister app in de auto. Die start altijd automatisch op als mijn CarPlay verbonden wordt.
Ja.
Maar ik heb zo'n ding nog nooit gebruikt. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, ik zal jou eventjes connecten met Kim. Met Kim.
Hey Dimitri, heb jij vroeger wel eens vals gespeeld bij een online spelletje?
Nou, vals spelen zit absoluut niet in mijn aard. Dat kan ik niet.
Maar je hebt nooit een toeltje of een bot of iets dergelijks gebruikt?
Nee. Ten eerste was ik daar... modden of route, dat moest ik altijd aan jou vragen. Ik weet niet of het nog weet. We hebben uren met elkaar. Want ik was daar ook niet in geïnteresseerd. Ik was geïnteresseerd in andere dingen rondom tech. Dus nee.
Oké. Nou, ik ga er toch wat over vertellen. Is dat er iemand was die heel goed was, of die een manier had ontdekt om opslagbestanden van een Pokémon-spel te bewerken. En ik ben zelf geen Pokémon-speler, maar ik vond dit verhaal wel interessant. Dus vandaar dat ik hem toch even wil delen. En wat deed die goede meneer, of slechte meneer? Ik weet niet hoe we dat moeten vinden. Kunnen we het zo even over hebben. Die maakte die bestanden aan. En vervolgens had hij eigenlijk ontdekt hoe je alle kenmerken en alle zeldzame Pokémons dan kon krijgen zonder daar 100 uur voor te moeten spelen. Of hoe lang dat dan ook is. En wat hij had gedaan is hij had dat wat commerciëler gemaakt. En je kon dus online bestellen en zeggen wat je precies wilde. En welke kleuren en welke kenmerken dat je wilde. En vervolgens kon je die dan kopen. En dat kostte ongeveer €80 om dat te doen. En voor mensen die helemaal diep in een spel zitten is dat misschien niet zoveel geld. Maar ik kan me voorstellen als je er daar de nodige voor verkoopt. Dat dat een hele mooie al dan niet legale side hustle is. Alleen, het is dus illegaal. Wat misschien wel te verwachten was, maar ze zijn daar wat dieper op ingegaan. En volgens die Unfair Competition Prevention Act, om de feiten even op de rij te zetten, is dat een inbraak op het auteursrecht. Dus hij mocht dat niet doen. En dat, nogmaals, dat was te verwachten. Hè. Dit mag gewoon niet. Maar ik vond het wel interessant welke strafmaat ze daaraan hebben gehangen. Nou, dus ik heb weer een quizje voor jou.
Oh, ik heb... Yes, een quizje. Oké, ik ben er klaar voor.
En deze keer is het een open vraag.
Een open vraag. Stel de vraag
Stel,
maar.
Stel. Ja. Welke straf denk jij dat deze meneer heeft gekregen voor het aanpassen van Pokémons?
Ik denk dat hij geband wordt voor het leven. En dat hij een boete moet betalen van $1000.
Je mag nog iets verder gaan en dan benoem er ook een celstraf bij, maar vooral hoe lang dat je denkt dat die...
Een celstraf?
Een celstraf.
Een celstraf. Nou, weet ik veel, het 2 weken voorwaardelijk.
5 jaar celstraf.
What the fuck? Echt?
Dus jij bent een keer in het gras duinen door je bestanden, denkt, zo kan ik nieuwe Pokémons maken. En uiteindelijk ga je 5 jaar de bak in.
Ja. Nou, ja, ik was het dan niet van plan, maar ik ga het zeker niet doen. Nee.
Maar het is een interessant verhaal, zoiets.
Kijk, in sommige situaties is het wenselijk, omdat je dan als bedrijf gaten in je beveiliging, want dat is het eigenlijk, kunt dichten. Maar daar zijn bounty-programma's voor. Ik heb wel eens ergens gelezen hoeveel Google per jaar uitkeert aan mensen die dus security flaws vinden. En dat zijn miljoenen, miljoenen, miljoenen. Maar goed, Ik bedoel, als er één fout opgelost wordt, hè, waar ze alleen maar patch voor hoeven te schrijven, dat scheelt een Google honderden miljoenen. Dus die betalen dat heel graag uit. Maar goed, hier heeft iemand inderdaad dus gewoon in een spel vals gespeeld. En ik trek dat sowieso persoonlijk niet, maar het is gewoon niet goed.
Nee, maar goed, hij heeft er ook geld aan verdiend, dus dat klopt er niet. En Nintendo staat er natuurlijk sowieso onbekend dat ze relatief streng zijn. Ze hebben ook al die emulators en zo een keer in de band gedaan. Maar 5 jaar is wel, maar misschien was het wel een miljoenenproject, hè, dat hij daar 10 miljoen euro mee heeft verdiend met Pokémon's maken.
Nou ja, aan de andere kant, hij ontzegt Pokémon natuurlijk ook het verdienen van geld. Want normaal gaan mensen daar natuurlijk lang in die game zitten. En hoe langer in ze de game zitten, hoe meer ze er mee verdienen. Zo werkt dat nou eenmaal. En als mensen natuurlijk sneller bepaalde Pokémon's kunnen krijgen, ja, dan is sowieso de aard van het spel er niet meer. En is natuurlijk een stukje omzetderving. Dus foei, niet meer doen.
Nou,
nee.
Stout.
Stout.
Dimitri, jij hebt iets opgeschreven waar ik graag meer over wil weten. En dat heeft met Tinder te maken.
Ja. Nou, zoals iedereen weet zit ik natuurlijk op Tinder. Nee, geintje, ik zit niet op Tinder. Ik ben... Dat is wel grappig. Ik heb even tussendoor. Ik heb ooit voor... Toen kwam Tinder net op. Toen ging ik me dat reviewen. Voor Android World. Maar dan moet je dus een account voor aanmaken. Maar dat is super weird. Want je maakt haar account voor Tinder aan, terwijl je dat, ja, terwijl dat niet nodig is. Dus op een gegeven moment gingen mensen, dan kom je op een, kijk, je gaat in je eigen area, ga je natuurlijk lopen, liggen, staan, swipen, op z'n Rotterdams gezegd. En dan kom je dus bekende tegen. Dus ik heb toen ook heel snel in mijn bio gezegd van, ik doe dit voor bla bla bla, en ik heb me toen uitgegooid. Maar goed, dat was even een sidestep. Ja, ik denk nog aan iets, maar dat kan ik echt niet op podcast zeggen. Dus dat ga ik niet doen.
Maar goed, nou, dan mag je na de podcast.
Ja, dat ga ik zeker doen. En als je het wel wil weten, mail even naar iets met een podcast, iets met tech.nl. Maar wat ik wilde vertellen is dat Tinder heeft een nieuwe functie. En kijk, Tinder heeft natuurlijk Tinder is een miljardenproject en het is van de Match Group. Maar die hebben ook te maken met geweld. Er zijn Tinder dates die gaan gruwelijk fout. Waardoor mensen op zijn minst scarred for life zijn, maar of erger. Want het is nogal wat. Je spreekt met iemand online af. Online kun je heel veel neppen. Dus dat moet een soort veiligheidsmodule ingebouwd worden. Tinder had al onderzocht dat meer dan de helft van de mensen onder de 30 die delen het feit dat ze op een date gaan via Tinder met vrienden, familie of zelfs een moeder in 20% van de gevallen. Dus die dachten van ja, we moeten iets mee doen. Share My Date is de nieuwe functie. Dat wordt de komende maanden uitgerold, ook in Nederland. Nederland zit in de eerste batch van landen. En wat je kunt doen, je kunt heel eenvoudig een link aanmaken en die doorsturen naar je vriendinnen, je vrienden, je ouders, whatever. Waarmee je mee kan laten weten van joh, ik ga overmorgen op date met die en die persoon. We gaan daarheen en we gaan wat drinken. Je kunt er wat notities bij zetten. Dan weet je in ieder geval waar ik ben. Mocht er iets gebeuren, dan weet je in ieder geval waar ik als laatste geweest ben. Ik vind het een mooie functionaliteit. Heel simpel. Mensen die geen Tinder hebben, die kunnen het ook zien. Alleen dan zijn er wat minder persoonlijke gegevens beschikbaar natuurlijk vanwege de privacy. Maar je kunt zoveel mogelijk links aanmaken die je wil. Dus de Tinder Swindler, die hoeft niet extra bij te betalen. Maar ik vind dat wel een hele mooie, eenvoudige oplossing om iets meer veiligheid in te bouwen.
Precies.
Ja.
En die komt ook meteen naar Nederland. Dus.
Die komt ook meteen naar Nederland. En dat is natuurlijk super, super goed. Want soms moeten wij wel eens wat langer wachten op functionaliteiten. Zoals, en die gooi ik even heel snel tussendoor, de nieuwe TikTok-app. Heb je er al van gehoord, Ruud?
Nou, jij vroeg mij, druk eens op deze link en kijk of je hem kunt installeren.
Ja,
dat ging niet. En verder heb ik helemaal niet gekeken wat het was eigenlijk.
Nee. Het is TikTok Notes. Dat wordt de Instagram-concurrent, maar dan van TikTok. En het wordt een app zonder video, alleen foto's. Die is uitgebracht al in Canada, geloof ik. Ik heb de APK gedownload, want op Android kun je sideloaden. En hij doet het. Alleen, ik kan niet inloggen. Dan zegt hij, niet beschikbaar in jouw regio. Dus daar gaan we nu verder niet over praten. Maar in ieder geval TikTok Notes, dat komt eraan. Ruud, gewoon even tussendoor.
Ik vond dit een mooie luchtige onderwerp. Wil ik toch iets serieuzers gaan aankaarten. Slimme deurbellen zijn niet veilig.
Nee,
dat is flauwkeel. Kijk, slimme deurbellen is veel over te doen geweest. Mag je nu wel of niet de straat filmen? Mag je mensen zomaar filmen? Mag je de bellen delen? Daar gaan we nu allemaal niet over hebben. Het gaat echt om de veiligheid van een slimme deurbel. Hoe makkelijk is het voor kwaadwillenden om toegang te krijgen tot jouw slimme deurbellen?
Ja.
En nu zag ik een onderzoek voorbij komen van Consumer Reports, Amerikaanse non-profit, die 70 slimme deurbellen heeft onderzocht om te kijken hoe veilig ze nu echt zijn.
Okay.
En gelukkig is er een groot deel gewoon veilig en voldoet deze aan de standaarden die je mag verwachten. Maar er zijn ook deurbellen en ook specifieke merken, zal ik dadelijk even noemen, die niet zo veilig zijn. En wat is daar dan niet zo veilig aan, vraag je je af? Dat is dat bijvoorbeeld de gegevens niet versleuteld zijn.
Oké.
Dat wil dus zeggen dat die eigenlijk onderschept kunnen worden, waardoor ze bekeken kunnen worden door anderen. En het is niet de eerste keer dat gebeurt. Eufy heeft ook een keer zo'n dingetje gehad, dat bleek dat niet alles versleuteld of verzonden werd. Dus dat er beelden onderschept konden worden of dat ze niet versleuteld aan hun servers werden gestuurd. Nou, dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet wil. Want ja, er is gewoon kans dat anderen die beelden dan gaan zien. En nu is het misschien niet zo erg als de postbode voor de deur staat met een pakketje, dat die gezien wordt. Maar ja, het is gewoon niet de bedoeling. Dat moet bij en jouw voordeur blijven, bij en op jouw device blijven. En niet door anderen bekeken worden. En dat is wel interessant hoe dat dan bijvoorbeeld werkt. Het is zo dat bij die bepaalde deurbellen van die merken, dan kun je eigenlijk gewoon op de aanbelknop drukken. Dan wordt er iets getriggerd, waardoor je met een bepaalde app, en volgens mij is deze app gewoon publiekelijk beschikbaar, dan vervolgens de deurbel kunt koppelen. En zo zit je eigenlijk al in de deurbel en kun je gewoon meekijken. Of misschien zelfs luisteren, of kun je zien of de mensen thuis zijn. En als ze niet thuis zijn, ga je even langs om te kijken of daar thuis iets te halen valt. Dus op deze manier zijn deurbellen een stuk minder veilig dan je zou denken. En dit zijn niet de grote merken die hier genoemd worden, maar het is wel een heel populair, goedkoop deurbelmerk. Dat eigenlijk bijna alle deurbellen die op de markt zijn van dat merk, die daar last van hebben. En dat is, ik weet niet of je dat kent, Eken. E-K-E-N. Is een merk van een Chinese bedrijf. En ze hebben ook nog een ander merk. En de naam daarvan ben ik even kwijt. Tuck. T-U-C-K. Dus niet koekjes, maar dit zijn deurbellen.
Okay.
En dat zijn deurbellen, die worden ook gewoon in Nederland verkocht op Bol. Mensen importeren die uit China en die verkopen die op Bol. En daar, voor zo'n, weet ik veel, 30, 40, 50, 60 euro heb je dan een slimme deurbel met video. Maar eigenlijk, ja, ik zou hem niet kopen.
Nee, ik zou het zeker niet doen. Ik vind slimme deurbellen, videodeurbellen, vind ik een mooi idee. Zeker omdat het ik denk zeker in 60% van de gevallen heeft niemand een videodeurbel nodig. Want je loopt naar de deur, je kijkt door het ruitje en klaar. Maar met toegenomen pakketjes is het handig. Het is voor mensen die slecht te been zijn of in een buurt wonen waarvan ze zeggen van nou ja, weet je, liever niet. Kun je dingen doen. Stel je voor dat jouw ouders wat hulpbehoevende worden. Kun jij meekijken in de app wie er voor de deur staat. Nou, et cetera, dat is hartstikke goed. Maar het moet wel veilig zijn. Ik bedoel, dat is toch wat minste wat we kunnen vragen. En ik denk dat het allerminste is gewoon gegevens versleuteld versturen. Ik bedoel, dat is toch ook geen rocket science meer tegenwoordig. Alleen die corners worden gekut. De hoekjes worden afgesneden, zeg maar, om kosten te besparen en om goedkoop te zijn. En we weten allemaal hoe de Nederlandse, we kunnen alleen over Nederland praten, consumenten in elkaar zit. Als het maar goedkoop is, weet je, dan willen we het wel hebben. En dan zetten we alle principes opzij. En dan gaan we toch bij de action zo'n deurbel meenemen. En dat is echt jammer. Kijk, Eufy, het probleem van Eufy was met de Verge even, dat zij zeiden van wij versturen geen data tussen de deurbel of de opslag van de deurbel naar onze servers. Maar er bleek wel een bepaalde stroom van data te zijn. Daar hadden ze dus over gelogen.
Niet versleuteld ook.
Oh, dat weet ik niet. Dat is heel goed.
Volgens mij was dat niet versleuteld.
Oké, dat moet ik zeggen. Maar zij hadden dus keihard beweerd van je slaat lokaal op. En alleen als je een bepaald abonnement afneemt, kun je het ook in de cloud opslaan. Ik heb dat niet. Want ik vind het juist fantastisch dat dat lokaal op mijn servertje komt. En dat ik het alleen met de app kan oproepen. Alleen gaat dat via, voor mij was het probleem dat het dan via dat mijn servertje wat je daarbij koopt. Nou goed, in ieder geval, anyhow, het was niet goed, dat hebben ze gerepareerd. En ik vind het ook goed dat ze hard zijn aangepakt.
Mm-hmm.
Maar er zijn dus gewoon bedrijven. En ik vind dat er ook gewoon een soort van keurmerk voor moet zijn. Dus dat je jezelf gewoon veilig
Een privacy keurmerk of zo.
Een privacy keurmerk, ja.
Ik denk dat er heel veel van die goedkope Chinese deurbellen die je op AliExpress of andere platformen kunt kopen,
ja,
dat die hier gewoon last van hebben. Dat het moet gewoon werken, er moet een verbinding zijn met de app.
Ja.
En het is
ja,
inderdaad zoals jij zegt, als de basis maar werkt, als de functionaliteit maar werkt, dan is het goed. En
ja, privacy
en versleuteling en setup netwerken, dat maakt allemaal niet zoveel uit wat ermee gebeurt. Nee. Als het maar werkt en als ze maar lekker dozen kunnen schuiven, als ze maar lekker deurbellen naar het westen kunnen sturen, om daar geld mee te verdienen. Dus ja, dat is eigenlijk wel jammer dat je op die manier een soort van markt, nou, verpest is niet het goede woord. Ik denk nog dat het grootste deel van de mensen gewoon wel een veilige deurbel heeft. Maar ja, jammer dat dit er gewoon tussen zit.
Ja, is heel erg jammer. En ik vind het een verantwoording van de mensen die het uitbrengen. Alleen ja, die hebben soms niet of het besef, of die hebben de mores niet, zoals dat ook zeggen. Het is een stukje regelgeving, maar daar hebben we er al genoeg van in Nederland regels. En ik vind ook dat de verantwoording bij de consument ligt. En ik vind soms wordt de consument te veel beschermd. Een beetje nadenken is ook wel eens een keer fijn. En daar zijn wij voor, Ruud. Hè?
Daar zijn wij voor.
Om dit te duiden voor u als luisteraar. Word lid. Word lid van iets met tech. Fonds. Nee hoor, geintje. Oké, goeie.
Hey, stel Dimitri, dat iets. Je hebt een abonnement, dat wordt 12,5% duurder.
Ja.
Hou je dat dan?
Jij doelt op het abonnement van Viaplay. En dat is een soort, ja, je hebt twee kansen om Formule 1 te zien. Is dat je de Formule 1 app neemt of Viaplay. Dat is tegenwoordig bijna hetzelfde, want via Viaplay kun je ook weer de Formule 1 app gebruiken. Nou, anyhow. En ik wil graag Formule 1 kijken. Dus ik zit in een soort hostage situation. Dus ik ga dat gewoon betalen. Alleen het verhaal eromheen vind ik wel een beetje gek. Want, Ruud, in 2022 heeft Viaplay 30 miljoen euro betaald om die rechten te verwerven, om dat te mogen uitzenden. Nou, in die twee jaar, ja, is het toch veel te doen geweest om heel Viaplay. Ten eerste was de kwaliteit is niet goed. Nou, ik vond het echt wel meevallen met de mensen die dat presenteerden. Dat viel echt allemaal wel mee. Maar je kent Nederlanders, als het oude weggaat, dan gaan we altijd lopen zeiken. Maar echt ook uitzendkwaliteit was problematisch. In het begin werden rare fouten gemaakt. De stream die liep al terwijl ze nog aan te repeteren waren. Noem maar op. Het bedrijf zit ook nog eens in grote financiële problemen. De series worden niet bekeken, de films worden niet bekeken, want het is gewoon allemaal oude crap die erop staat. En je hebt al Netflix, en je hebt al HBO, je hebt al Disney Plus. Dus je hebt het alleen voor Formule 1 en een beetje voor het voetballen. Dat is ook wel fijn, de Engelse competitie. En voor sommige mensen misschien darts. Dus het bedrijf zit dik in de problemen. En dan ga je toch als FOM, ga je toch weer dit aan hun geven, omdat zij zeggen, oké, we betalen die 45 miljoen wel. 15 miljoen euro meer als twee jaar geleden. Dat is toch raar? Dat is toch gek?
En ik hoorde ook nog, en nogmaals, dat zijn geruchten, is dat Ziggo zelfs nog een hoger bod had gedaan.
Dat wist ik weer niet. Maar
ja, dat is nog niet bevestigd. Maar toen zeiden ze toch, we laten het toch bij Viaplay. Wat natuurlijk wel fascinerend is, vooral gekeken naar de afgelopen jaren. Maar wat ik me ook nog kan herinneren is dat er in het begin dat Viaplay op een gegeven moment bekend maakte dat ze volgens mij meer dan 1 miljoen abonnees hadden.
Ja.
In Nederland.
Ja.
En een simpel rekensommetje. Kijk, er zijn natuurlijk ook wat jaarabonnementen. Ik weet de prijs niet meer precies. Het kostte misschien 7, 8 euro of zo per maand toen het begon. Inmiddels is dat veel en veel meer.
Ja, 17, ja.
Maar als zij dus 7 miljoen per jaar per maand binnenharken met die 1, zoveel miljoen abonnees in Nederland, dan moet dit toch relatief snel rendabel te maken zijn, zou je denken.
Ja, maar ik denk dat er ook dat die 30 of 45 miljoen zijn natuurlijk alleen de rechten die je betaalt.
Ja, oké.
En daar zit er omheen, maar als je ziet, ik bedoel, ze hebben een aantal oud-Formule 1 coureurs die daar op de grid lopen. Ze hebben ook een aantal, want je ziet ook vaak beelden van andere Viaplay teams. Dat zijn dus uit de Nordics. Die mensen moeten ook allemaal betaald worden. Dus ja, het zal best wel uit kunnen, denk ik. Omdat anders doe je het gewoon niet. Maar ik vind ook dat de kwaliteit en hoe het gefaciliteerd wordt en hoe de sport uitgedragen wordt, dat vind ik ook gewoon belangrijk. En Ziggo Sport, ja, die deed dat gewoon heel erg goed, want ik kijk heel graag Ziggo Sport. Dus ze hebben echt hele goede programma's. En ik vond ook toen met het racecafé, het werd op een andere manier neergezet. Hè. Het was meer in de gezelligheid, met publiek erbij en een soort kroeg, café en een stuk ook in een soort virtuele garage. Maar dat was meer een community ding. Terwijl Viaplay heel erg vanuit de studio heel koud met een greenscreen erachter dingen doet. Dus het is een verschillende benadering. Ik had het niet erg gevonden als het terugging naar Ziggo. Maar ik gun het tenminste van Viaplay dan ook weer wel. Maar goed.
Dat was ook een beetje de verwachting, toch? Dat het terug zou gaan?
Ja, en dat was best wel een ding. Ja, er werd heel veel over geschreven. Dus en dat je dus dan, hè, dat was mijn redenering die ik 2 minuten geleden begon, is dat je dus dan, zij moeten gaan meer betalen en dan moet je dus als consument moet je ook weer van 15 naar 17,99 euro gaan. Dan zou je denken, ja, het is maar 2 euro. ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar er zijn toch ook heel veel mensen waar voor elke 2 euro toch weer een boterham minder is. Hè, als burger kun je er even op draaien. Maar goed, je kunt het ook niet doen. En dan ga je sommige races uitgesteld kijken op Viaplay TV, wat tegenwoordig ook weer bestaat. Dus het is echt raar. Maar goed, en jou, volgende onderwerp.
Nou, maar hij is wel echt flink duurder geworden, hè? Ik had net ook even opgezocht bij de introductie, was die 14 euro per maand voor de maand. En die is daarna weer goedkoper geworden, toen wat duurder geworden. En ik kon van 99 euro per jaar iets kopen. Ja. En ik zag nu ook dat er nu wel weer een nieuw jaarabonnement komt. En als je deze podcast luistert, heeft Viaplay zijn jaarcijfers al bekendgemaakt. Dus dan weten jullie al meer dan dat wij nu weten.
Okay.
Eigenlijk. En nu door dat goedkope jaarabonnement aan te bieden, lijken ze in ieder geval te suggereren dat ze de Formule 1 rechten gaan krijgen. En dat het uiteindelijk toch nog een tijdje bij Viaplay gaat blijven.
Ja, het zal dan wel weer 2 jaar zijn dan. Denk ik.
Ja, ik weet
of is het misschien een langere periode. Of misschien is die 45 miljoen al voor een langere periode. Dat het daarom 45 miljoen is geworden. Maar goed, we gaan het zien. Want het is niet officieel bekendgemaakt.
Tenminste, op het moment van opname niet.
Nee, op het moment van... misschien, als jullie het luisteren, mensen uit de toekomst, dan weten jullie het wel. Dus...
Hey, er is nog een app die gaat stoppen binnenkort. Ja. Dat wisten we eigenlijk al. Maar we weten nu ook wanneer het gaat stoppen.
Ja, nou je Google Podcast die gaat stoppen, ja.
Dus als je deze podcast in Google Podcast luistert, dan is het tijd om iets anders te zoeken.
Ja.
En dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor Apple Podcast, of voor Pocket Cast, of voor Podimo. Maar eigenlijk Podimo, maar ik vind Podimo beter klinken.
Podimo klinkt beter, ja.
Maar in juni van dit jaar stopt het officieel. Ja. Wereldwijd. Dus dan werkt de app niet meer.
Nee. Wat vind je daarvan, Ruud?
Het interesseert me niet zo veel.
Oké, prima. Goed antwoord.
Weet je. Het is weer een product dat naar de Google Graveyard gaat, waar al heel veel goede, interessante producten liggen. Ook een paar hele gekke, rare producten. Kun je dat nog herinneren? Google Wave was dat volgens mij, waar je dan kon samenwerken in andere
tekenen.
En wat was
dat was
allemaal?
Dat was een explosie, man. Dat was echt wow. En ik weet wel dat ze ook dat gingen presenteren. En toen zag ik die man die dat presenteerde, die zag er niet uit. Die zag er nog slechter uit als ik. Want Ruud begon deze uitzending met Dimitri. Je ziet er slecht uit, terwijl ik hartstikke goed geslapen heb. Dus ik weet het ook niet. Maar die man die zag er echt slecht uit. En dat was, maar dan kon je dus ook real-time zien dat andere mensen aan het werk waren. Dat hebben we natuurlijk allemaal teruggezien in Google Docs. Dus ik heb echt het idee dat ze daar heel veel uit geleerd hebben. Het was ook een heel onbegrijpelijk ding. Gedrocht was het ook. Maar heel veel elementen eruit hebben we. Nou gebruiken we nu in de workspace suite van Google. Dus, maar het was wel echt inderdaad weird. Het was echt
nog, super weird. Nog één vraag. Nee. Een welk Google product dat er niet meer is, mis jij het meeste?
De feed reader. Google, hoe noem je het ook weer? Google Feed? Of Google... Je gebruikt nu Feedly, maar vroeger had je Google Reader, volgens mij heette dat.
Google Reader, inderdaad.
Ja, dat was echt geweldig. Daar kon je dus alle websites in doen en dan kun je ze dus lezen, ontdaan van alle smuk. En vooral als je in de media zit, gebruik je de readers om wat sneller door het nieuws heen te kunnen gaan. En ja, ik denk dat heel veel mensen die Android al lang volgen, nu ook in de auto zitten gillen, inbox. Want ze hadden natuurlijk die slimme inbox gemaakt toen, in plaats van Gmail.
Die wilde ik inderdaad noemen.
Ja.
Maar ik denk dat die in deze tijd wel wat tegen zou vallen. Omdat er al zoveel andere apps zijn. Ja, zoals je weet, ik gebruik Spark, waar best wel veel functies van Inbox ook in zitten. Er zitten een paar functies in Gmail.
Ja.
Maar toch, ik heb warme herinneringen aan het gebruik van Inbox.
Ja, het was toen echt groundbreaking. En ook daar hebben ze die functionaliteit zien allemaal weer teruggekomen in de gewone Gmail. En dat hetzelfde geldt voor Google Podcast. Het was een hele fijne, simpele app, maar je hebt gelijk, het is open RSS, dus je wil gewoon een podcast luisteren, klaar. En ze hebben natuurlijk nu gezegd van we moeten niet zoveel producten hebben, we gaan alles in YouTube gooien, want daar kunnen we die combinatie veel beter maken. Dus ik snap het ergens wel, alleen het is weer typisch Google. Dus.
Precies. En ja, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Iets met Tech, de podcast. Dus wil je meer zien, horen van ons, dan volg ons op Instagram of TikTok @ietsmettech. Je kunt ons ook altijd mailen @podcast@ietsmettech.nl. En binnenkort, wederom binnenkort, niet deze week, binnenkort komt de nieuwe website ook online. En dan kun je dan ook reageren op afleveringen en dergelijke. Dus zodra dat live staat, dan kun je dat online vinden of in de podcast horen. Maar voor nu, Dimitri, bedankt. Was weer gezellig. Bedankt voor het luisteren, iedereen.
Hoogtepunt van de week weer, echt.
En tot volgende keer. Doei!
Iets met Tech wordt gemaakt door Ruud Karis en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@ietsmettech.nl.